Goed, en dan gaan we richting de wat belangrijkere zaken. Ik kan wel ineens foto's van een berg gaan laten zien en zeggen, jongens, hier ligt hij. En geniet ervan. Maar ik vind dat je dat behoorlijk moet inleiden. En ik heb het geprobeerd zo kort mogelijk te doen. En troost u, ik heb 3 maanden werk in 3 kwartier tijd weten te proppen. Dus het, en trouwens, de Joden hebben er 40 jaar over gedaan. Dus u mag eigenlijk helemaal niet klagen over deze 3 kwartier. Midjan. En dan gelijk alles in beeld, omdat ik een beetje door wil gaan. Midjan is zoals de MBG het vertaalt, Septuaginta. En het Nieuwe Testament, oftewel in het Grieks, daar staat Madiam. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Genesis 25, daar komen we de term voor het eerst tegen. Abraham nam wederom een vrouw, Ketura geheten, en ze baarde hem Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. En deze gingen alle, dat staat er niet bij, maar die gingen allemaal richting het oosten. Hier komen volken uit voort. Exodus 2. Toen Farao van deze zaak hoorde, en dat is een beetje kortaf, maar dat gaat over dat Mozes een moord had gepleegd. Toen Farao van deze zaak hoorde, trachtte hij Mozes te doden. Maar Mozes vluchtte voor Farao en zocht verblijf in het land Midjan. En dan Exodus 4:19. Want de Heere had tot Mozes in Midjan gezegd, keer terug naar Egypte, want alle mannen die u naar het leven stonden, zijn dood. En daarom is Midjan een belangrijk stukje. Want daar immers kreeg hij het allemaal te horen. Dat ze hebben nog een oud schilderij gevonden. Nee hoor, dit is Eusebius. En wat ik net bij Josephus heb ik eigenlijk helemaal niet verteld wie dat is. En dat is niet zo heel erg netjes. Josephus is een Joods geschiedschrijver. Nog veel meer taken. Maar dat is hetgene waar hij het meest aan gedaan heeft. Josephus is een Jood, is meegegaan met de Romeinen naar de verwoesting van Jeruzalem en heeft daar gigantisch veel geschreven, met name over de Joden en mensen die tegen de Joden was. Daar heeft hij ook flink wat over geschreven. Dat was dus Josephus. Dit is Eusebius, die leefde rond de tijd van Constantijn en het eerste concilie, 320 zo'n beetje, heeft hij een gigantisch naslagwerk geschreven genaamd Onomasticon. Of het een C is, of ik bedoel een K of een S met uitspraak, weet ik niet, want ik heb de oorspronkelijke tekst niet kunnen vinden. Hij schrijft daarin allerlei plaatsnamen die in de Bijbel voorkomen en probeert daar zoveel mogelijk Bijbelse informatie bij te zetten. Een geweldig boekwerk, nou, met name voor deze studie, maar ook voor andere dingen. Dan schrijft hij over Madiam, stad van een van de zonen van Abraham en Ketura, dat hebben we net gelezen. Ligt voorbij Arabia in het zuiden, in de woestijn van de Saracenen, ten oosten van de Rode Zee. Werd genoemd Madiani en wordt nu genoemd het territorium van Madian. LXX, dat is de Septuaginta, dus de Griekse vertaling van de oude Hebreeuwse tekst. Demetrius, Josephus, Philo, Paulus, die kennen we. Origenes, Eusebius en Jeroen plaatsen allemaal Midjan in Arabië, ofwel Saoedi-Arabië, ten oosten van de Rode Zee. Ik neem aan, een aantal van u heeft waarschijnlijk wel een kaartje achter in de Bijbel. En bij 90% wordt Midjan ook keurig aangeduid rechts van die, ja, rechts van dat watertje. Ik heb thuis al mijn bijbeltjes nagekeken. Ik heb er 1 gevonden waar het niet in staat, maar die heeft volgens mij niemand bij, want dat had ik al nog gekeken. Midjan, ja, het is heel klein. Ik heb hier een MBG. Het Nederlands Bijbelgenootschap is er in ieder geval van overtuigd dat het hier ligt. En met die informatie gaan we verder. Ik kan u heel uitgebreid laten zien waarom het daar ligt, maar dan valt u echt compleet in slaap. Ook ons eigen Nederlands Bijbelgenootschap plaatst Midjan dus ten oosten van de rechtertak van de Rode Zee, evenals de voorgenoemde schrijvers. En er zitten een paar hele grote theologen tussen. Exodus 3:1. heel belangrijk. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian, te hoeden. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg gods Horeb. Oké. Midian. En waar de letter M begint, even daarboven staat Edom, en dat heb ik niet zomaar. Dat staat exact binnen de grenzen van die gebieden van destijds. Edom liep van Kades. En je ziet hier nog het uitloopsel van de beek van Egypte. Die loopt helemaal tot hier. Hier is ongeveer Kades. En dat is volgens de Bijbel de grens van Edom. Evenals, en dat hadden we in 1 Koningen 9, 26 al gezien. Edom is ook de grens destijds van Eilat. Daaronder ten oosten ligt Midian. En ja, ik ga er eigenlijk blind vanuit, maar misschien is het helemaal niet zo. Traditioneel, ik weet niet of u het weet, wordt hier de berg geplaatst. En dan gaan we nog even terug naar het vorige vers. Dus Midian ligt daar. En daar, een beetje in het midden, bij die hoge toppen, daar ligt traditioneel de berg. En lees nog een keer Exodus 3:1. Mozes was gewoon de kudde van zijn schoonvader te hoeden. Eens toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg gods. Nou, moet je dus voorstellen, je zegt tegen je vrouw 's avonds, ik ga even de hond uitlaten. Even naar de berg gods. En je woont in Midian. Het is buitengewoon ondenkbaar, of eigenlijk zelfs onmogelijk, om vanuit dit gebied eventjes met de schapen naar de traditionele berg met het prachtige klooster en al die poehaar eromheen, om daar eventjes de schaapjes te laten grazen. Dat is waarschijnlijk, had Jethro direct gezegd, doe dat maar niet, want ik ben er vrij zuinig op, mijn schapen. Ik hou ze liever in de buurt. Ja, dus Midian daar, en daar is eigenlijk geen twijfel over mogelijk. Daarom bewijs ik het ook niet, want daar is men het allemaal over eens. Daar kun je ook uit opmaken dat de Bijbel niet zo goed gelezen wordt. Want dit is gewoon onmogelijk. Het is echt onmogelijk. Ik heb hem er nog even bij gezet. Dus ik ben even weg richting Horeb. Midian in het huidige Saoedi-Arabië. En dan gaan we verder. Een enorme lap tekst. En het is eigenlijk helemaal niet nodig, maar omdat we mooi op tijd staan, lees ik hem toch helemaal voor. Exodus 17, als je het leuk vindt, kun je hem ook even erbij pakken, want elke vertaling heeft daar compleet anders. Exodus 17, 1 tot en met 6, in het begin van uw Bijbel. De gehele vergadering der Israëlieten brak daarna op uit de woestijn Sin, trekkende van pleisterplaats tot pleisterplaats naar het bevel des Heren en legerde zich te Refidim. Maar daar was geen water voor het volk om te drinken. Het volk begon met Mozes te twisten en zeide, geef ons water, zodat we kunnen drinken. Maar Mozes zeide tot hen, wat twist gij met mij, wat stelt gij de Heer op de proef? En het volk dorstte daarna water, morde tegen Mozes en zeiden, waarom? Toch hebt gij ons uit Egypte gevoerd om mij, mijn kinderen en mijn kudde van dorst te doen omkomen. Toen riep Mozes luid tot de Heer en zeide, wat moet ik met dit volk doen? Nog een ogenblik en ze gaan mij stenigen. Daarop zeide de Heer tot Mozes, ga voor het volk uit en neem enige van de oudsten van Israël met u mee. Neem ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt in uw hand en ga heen. Ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan zult gij op de rots slaan. Daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed al zo voor de ogen van de oudsten van Israël. De Nijl heb ik even onderstreept. En dat komen we in onze MBG. Nou, dat moet uit mijn hoofd. Ik meen, 31 keer komen we dat tegen. En schrik niet, het staat geen enkele keer in de grondtekst. Dit is gewoon een theologische invulling. Wij denken dat het de Nijl was. En dus zetten we het er gewoon ook in. Maar er wordt gewoon gesproken over een rivier. En niet de Nijl. En ja. De Statenvertaling, ja. Maar die waren nog godvrezend, zou ik maar zeggen. En die hebben vertaald de teksten die ze hadden. Helaas zijn daarna nog oudere teksten gevonden. Dat is natuurlijk positief. Maar als men die teksten hadden gehad, hadden we een fantastische vertaling gehad. Daar ben ik van overtuigd. Maar helaas is dat allemaal anders gelopen. En dat zal gerust een reden hebben. De reden namelijk dat wij hier het een en ander uit kunnen leggen. Want dat was niet nodig geweest als men hun werk had gedaan. De Nijl komt dus niet voor, geen enkele keer in de grondteksten. Niet in het Grieks, niet in het Hebreeuws. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft het toch een keer of 30 weten te vinden. Josephus dan nog een keer in zijn derde boek. En terwijl bij het horen van deze woorden de angst hun om het hart sloeg, vooral bij de gedachte dat ze de rots moesten openhakken. Ze hadden door de dorst en de lange tocht al zoveel geleden, sloeg Mozes met zijn staf tegen de rots. De rots opende zich en het helderste water gutste in stromen naar beneden. Een bijzonder verhaal. En men kan het haast niet geloven. Dat hij gespleten is, komen we daar niet tegen. Dat zien we wel in de volgende versies. Ik ga er even snel doorheen. Hij klieft de rotsen, of in het enkelvoud, in de Septuagint, in de woestijn. En drenkt hen rijkelijk met watervloeden. Psalm 105, vers 41. Hij opende de rots en wateren vloeiden. Ze stroomden door de dorre streken als een rivier. En Jesaja, tenslotte in hoofdstuk 48. Ze leden geen dorst toen hij hen door de woestijnen leidde. Hij deed voor hen water uit de rots stromen. Hij toch spleet de rots, zodat het water vloeide. Fantastisch verhaal. En laat daar nou zo'n rots staan. En die ziet er heel bijzonder uit. Ik pak het volgende plaatje ook eens erbij. Het is een complete ruige omgeving. Even na die oversteek die we eerder hadden aangewezen. Je ziet hier, of eigenlijk daar, ik twijfelde welke ik eerst zal laten zien. Dat is die rots, en we gaan er zo nog wat meer over zien. Gespleten, dat mag duidelijk zijn. En je ziet hier ook dat daar iets gestroomd heeft. Dat kun je altijd zien aan steen, want dat neemt die vorm in zich. Je ziet hier gewoon dat daar het water daar daadwerkelijk gegutst heeft. Dat is het steen zoals het er daar uitziet. Is dat in de rest van de omgeving namelijk niet zo. En ik heb nog een fotootje erbij. Daar staat hij wat statiger. En het is een gigantische rots. Ik zal hem nog heel eventjes laten staan. Een enorme satellietfoto. Het hele beeld is gevuld. Het is een beetje lastig te zien, vind ik. Ik heb ook gelijk het kringetje eromheen. Het is een satellietfoto. Die heb ik met Google genomen. En dan zien we daar een hele lange schaduw. De rots is niet duidelijk te zien, maar dat komt omdat 3D-technologie en satellietfoto's nog in de kinderschoenen staan. Althans, wat men ons laat zien als consument. Ze zullen daar militair gezien al wat verder mee zijn. Maar je kunt dus niet goed de grootte van die rots zien. Dit is die rots, maar nogmaals, dat is gewoon 2D, dus plat. Maar de schaduw is enorm. Die loopt een heel stuk door. Het moet een gigantische rots zijn. Ik heb op of videobeelden ervan gezien. En die zijn adembenemend. De gespleten rots bij Horeb, ten oosten van de oversteek. En dan de berg Gods, want daar ging tenslotte de avond over. Maar nogmaals, ik wil niet, zoals deze meneer wel heeft gedaan, zomaar een berg aanwijzen en zeggen, jongens, we gaan hem voortaan daar plaatsen. Constantijn, keizer, heeft een enorme stempel op het christendom gedrukt. Met zijn moeder Helena. Vrijheid van geloofskeuze en belijden. Dat heeft hij ingesteld. En dat is natuurlijk een fantastisch goed. Alleen hier werd dat alweer behoorlijk ingedampt met het eerste concilie. Waarin van alles werd besloten. Dit geloven wij. Maar dat was een compromis van heel veel kardinalen en bisschoppen samen. Dat moest je geloven. En anders werd je geëxcommuniceerd. En dat is een heel slap woord voor, ja, op de brandstapel, helemaal compleet vernederd en weggeschopt. Dat moest je geloven. En daar is meneer Constantijn mee begonnen. En begrijpelijk, want hij had als keizer enorm veel last van de verscheidenheid van die vrijheid en geloofskeuze. En dus kwam er een concilie. Dit geloven en anders heb je een probleem. De zondagsheiliging, ook die heeft hij ingesteld. tal van visioenen. En daar zie je een van zijn visioenen. Dat is een P met een kruisje door. Je ziet hem op ontzettend veel kerken. Die heeft hij in een visioen gezien. En toegevoegd aan het inmiddels rijke assortiment van christelijke symbolen. Dat is allemaal van Constantijn afkomstig. En nou ja, als ik deze zo bij elkaar zie, wil ik niet zeggen de klapper, maar het is er wel een van formaat, de berg Sinaï. Ja, de ene bron zegt Constantijn heeft het gezien in een visioen en de andere zegt Helena, dus dat laat ik maar in het midden. Wat ik wel weet is dat Helena op reis was in het gebied waar men de traditionele berg aanwijst en een van de twee een visioen kreeg en besloten daar moet het zijn, hoe kan het anders? En daar is, dat klooster is trouwens pas veel later door keizer Justinianus gebouwd. Om daarin een flinke Rooms-Katholieke stempel op te drukken. Exodus 4:19. Want de Heere, nogmaals, had tot Mozes in Midjan gezegd. Keer terug naar Egypte. Deuteronomium 1:2. Dit zijn zaken om die berg echt te traceren. Deuteronomium 1:2. 11 dag reizen is het van Horeb in de richting van het gebergte Seir tot Kadesh Barnea. En Kadesh Barnea, dat plaatsje is er nog steeds. En ik heb het eventjes voor u berekend. 256 kilometer is dat. 11 dagen. 23 kilometer per dag. Dat lijkt niet veel. Maar kijk het naar de omstandigheden. En weten dat men daar met vrouwen, kinderen, koetsen, paarden en noem het allemaal maar op. Is 23... toch nog wel pittig doorlopen, denk ik. 264-265 versen van Josephus. De berg Sinaï, zegt hij, is de hoogste berg in dat gebied. En met dat gebied bedoelt hij het gebied waar Jethro woonde en dus Midjan. Nou, dan wordt het heel simpel. De hoogste berg in dat gebied, dan valt alles daaraf, behalve één. Stel ik dan terecht. Hier moet ongeveer die traditioneel. Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik heb niet eens de moeite genomen om te kijken waar die precies ligt. En daar is de hoogste berg van Midjan. Links daarvan, dat is uiteraard niet goed te zien. Hier is ook die gespleten rots. En daar is de oversteek. En Kadesh, dat zal ik ook nog even aanwijzen, want ik even dat ik heb een trucje gevonden hoe ik dat kan vinden. Hier is ongeveer Kadesh. En dat is overigens. Hier moet je traditioneel, ik weet niet. André, jij bent er geweest.
Zoals nu in het midden van die cirkel.
Ja?
Dat is,
ja, toch wel, hè? Ja. Dat hebben we nog redelijk gedaan. Dus dat is ongeveer. Ja, dat zie je niet, maar dat is ongeveer net zo ver. Volgens Google is de berg in Midjan iets van 161 mijl. En de berg, de traditionele, die is ietsje verder. Dus dat moet in principe allebei kunnen. De hoogste berg in Midjan, ja, dat kan er maar één zijn. En die berg gaan we eens nader bekijken met wat bijbelteksten erbij. Vooraf, hoogste berg zeg ik. En dan zet ik daar een cirkeltje om een topje die iets lager is dan de rest. Bij een berg denken wij allemaal meestal aan dit vorm, dit formaat. Maar een berg kan natuurlijk allerlei verschillende vormen hebben. Dit is gewoon één berg. En die gaan we eens onder de loep nemen en kijken of we hem in het plaatsje een plaatsje kunnen geven met de bijbelteksten erbij. Exodus 19. En het geschiedde op de derde dag toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was beven. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en ze stelden zich op onderaan de berg. En de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat de Heere daarop nederdaalde in vuur. En de rook daarvan steeg op als de rook van een oven. En de gehele berg beefde zeer. Exodus 20, vers 18. En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. Met die berg erbij. Het is niet zo heel erg goed te zien hier. Maar ik pak gewoon de volgende foto's erbij. Die top die is gewoon compleet zwart geblakerd. Men heeft, en ook daar heb ik film van gezien, zo'n stuk opengeslagen en dan kom je de kleur die je dus ietsje verder daaronder ziet, deze kleur, die kom je tegen in het midden van die zwart geblakerde stenen. Er is van alles opgeworpen door mensen die gewoon niet willen dat die hier terecht komt. Door te zeggen, ja, dat is een andere bodemsoort, dat is erosie. Dat is zeer onwaarschijnlijk, want het is van die berg, maar een klein topje. Hij ziet er een beetje uit als een soort zaag. En er is één top zo zwart als dit. En nogmaals, als je zo'n steen stuk gooit, komt daar een heel andere kleur tevoorschijn. Nog wat bijbelversen erbij, waar ik niet mee wil zeggen dat die top verbrand moet zijn, maar het is wel heel bijzonder dat die hoogste top in Midian zwart geblakerd is en dat de Bijbel wel dingen die kant op schrijft. Deuteronomium 4. En gij nadert en stond onderaan de berg, terwijl de berg laaide van vuur tot in het hart des hemels. Dat is natuurlijk nogal wat. Duisternis, wolken en donkerheid. Op Deuteronomium 5. Toen gij nu de stem hoorde uit het midden van de duisternis, terwijl de berg stond in een brand van vuur, naderde gij tot mij al de hoofden, uw stammen en uw oudsten, en gij zei het, enzovoort. En over die Deuteronomium 5, daar werd een 5:23, daar werd een gedeelte werd daar verzameld. En dat plekje, dat kun je heel mooi zien. Er wordt gesproken over een plateau, en dat bevindt zich hier ook. Daar is een enorm plateau bij die berg. Deuteronomium 9:15. Daarop keerde ik mij om en daalde de berg af. Die stond in een brand van vuur. En de twee tafelen van het verbond waren in mijn beide handen. Ja, nogmaals, die bijbelversen die zeggen niet dat wij een verbrande berg moeten vinden. Maar die hoogste top in Midian, die heeft wel een verbrande top. En ja, u moet er gewoon bij denken wat u zelf wilt. Even een slokje. Dit is, het zijn allemaal zaken die gevonden zijn ten westen van de berg. Het bovenste is een soort van altaar met Egyptische stijl petroglyphen van een stier. Ruim vertegenwoordigd. Ik heb er eentje afgedrukt, maar er zijn er talloze rondom ingekrast. En dat is bevestigd door menig archeoloog in Saoedi-Arabië, dat deze stijl nergens anders gevonden is in Saoedi-Arabië. Heel bijzonder. Ik moet dan denken aan het gouden kalf. Overige zaken. Linksboven een beetje in een L-vorm. Ik weet niet of u het goed kunt zien. Ook iets van een altaar. En hier rechts kunnen we heel duidelijk een plek zien waar brandoffers kunnen hebben plaatsgevonden. Dan zeg ik het goed. Linksonder, dat zijn marmeren pilaren, resten. Daar zijn er 12 van gevonden. En dat is natuurlijk een heel bijzonder aantal. En ja, verder helemaal niets van een tempel of iets dergelijks. Gewoon 12 brokken marmer. Wat daar, geloof ik, niet zo heel erg ver vandaan werd gewonnen. Desalniettemin een vreemde situatie. Ook rechtsonder zie je allerlei resten van tenten. Tegenwoordig gebruiken we haringen. En destijds had men eigenlijk een beter systeem. En dat was rondom stenen, in midden een stok en daar huiden overheen. Er zijn daar ontzettend veel dingetjes gevonden. Ik had hier heel veel foto's neer kunnen zetten. Maar daar was ik vermoedelijk in tijdnood gekomen. Ik heb hier de belangrijkste dingetjes op een rijtje staan. Dit fotootje trouwens heb ik zo gevonden. Ik heb alleen het tekst erbij geplaatst. En dan nog, nou laat ik eerst het rechte gedeelte doen. Saoedi's wachthuisje, want Saoedi-Arabië is niet bijzonder gecharmeerd van westerse bezoekers in dat gebied. Het is inmiddels compleet afgezet. Er wordt zelfs gesproken dat er een raketinstallatie bij de berg zal staan. Dat kun je allemaal niet hard maken. Ook heel bijzonder is dat de foto's op Google Earth zodanig slecht zijn dat je er daadwerkelijk niets van kunt zien. En dat is heel vreemd aangezien je, nou ik zal niet Rijnsburg noemen, zelfs Staphorst duidelijk kunt zien via de satelliet. En dit gebied is niks van te zien. Daaromheen trouwens is allemaal vlijmscherp, maar dit gebied kun je niet bekijken met Google Earth. En dat is ontzettend jammer. A, daar is dat wachthuisje. Daar heb ik ook foto's van, maar dat is helemaal niet interessant. B, dat is het altaar met de Egyptische stijl. Ja, hoe zou ik het noemen? Nou ja, petroglyphen gewoon. C, dat is daaronder. Daar zijn de restanten van 12 pilaren gevonden. 12, dan denk ik gelijk, en mijn typologie is niet zo heel sterk, maar dan denk ik aan de 12 stammen. D, een groot altaar aan de voet van de berg. Dat was met die vuurresten en dergelijke. Dat mocht ook niet zijn van gehouwen steen, maar dat moest natuursteen zijn. En dat is het ook, daar is niets aan gedaan behalve opstapelen. E, de rode lijnen die markeren bronnen die daar zijn gevonden. Althans aangelegd. En E, dat zijn de afbakeningen. En daar vind je iets over in Exodus 19. En dat gaat over de drie dagen rein worden. Daarom zult gij het volk buiten een bepaalde kring houden. En zeggen, wacht u ervoor de berg te bestijgen of maar de voeten van aan te raken. Ieder die de berg aanraakt zal zeker ter dood gebracht worden. Er zijn drie westerse expedities naar dit gebied geweest. En die hebben alle drie gesproken over een afbakening. En die zijn met de blauwe lijnen gemarkeerd. De spelonk van Elia. Dat is waarschijnlijk ook niet zo heel bekend. Maar in 1 Koningen 19, vers 8 en 9. Toen stond hij op, en dat is Elia, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods Horeb. Ook Elia is daar dus geweest. Hij kwam daar bij een spelonk waar hij overnachtte. En zie, het woord des Heeren kwam tot hem en hij zeide tot hem, wat doet gij hier Elia? Nou, bij die berg, daar staat de berg die u links ziet. En daar ziet u, ik heb het cirkeltje eromheen, een grot, een spelonk. En bovenop een heel vreemd iets, daar staat één boompje. En daar kan ik geen bijbeltekst bij geven. Dat weet ik niet wat dat is. Maar ik vond het wel heel bijzonder. Dit is het uitzicht vanuit de spelonk. Allemaal rond die berg die in Midjan is, ten oosten van de Rode Zee. En dan zijn we denk ik klaar om te geloven wat Paulus zegt in Galaten 4:25, dat de berg Sinaï in Arabië is. Dat vind ik een mooie afsluiter. Al waren het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, want dat hebben we vandaag moeten doen. Had ik de liefde niet, dan was ik helemaal niets, dames en heren. Bedankt voor uw aandacht. En wel thuis. André? Als er vragen zijn, ik weet niet hoeveel tijd er is. Ik denk nog wel behoorlijk wat.
Ja, je hebt nog eventjes de tijd.
Nou, als jullie willen, kun je nog vragen stellen of opmerkingen of dat ik of weet ik wat. Dan gaat ondertussen even het zakje van de collecte rond, want André heeft hier natuurlijk kosten voor gemaakt. Ik ben hier te voet gekomen.
Dure spreken.
Is er iemand die toch nog vragen heeft? Of moet hij het eerst allemaal eventjes bezinken?
Martin, foto's van die wielen.
Ja. Die heb ik eruit gelaten. Het is leuk dat je erover begint. Bij die oversteekplaats, die landbrug, weet u nog? Ik ben niet zo'n held met PowerPoint. Kan ik ook andersom weer naar voren toe, André? Of moet ik dan 50 bladzijden terug? Nou, dat is al te laat. Kijk maar niet naar het scherm, want dat is even niet zo prettig. Die oversteekplaats, die landbrug, weet u wel, die eigenlijk vrij kwam door die oostenwind die daar de hele nacht overheen sloeg. Daar is men gaan duiken. En heeft men het een en ander aan restanten gevonden. Het is niet veel. Maar ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, er is nog veel meer te vertellen. Ik heb alleen gekozen om dit weg te laten, omdat heel veel mensen twijfelden of hij wellicht die dingen daar geplaatst had. Wat trouwens vreemd is, want er zit een enorme klomp koraal aan vast. Ik heb het weggelaten omdat ik het gewoon, eerlijk gezegd niet wist. Ik vond het zo alles bij elkaar, denk ik, ruim voldoende om te laten zien dat de traditionele berg gewoon kolder is om... om te zeggen dat hij daar is, want het is, heeft bijbels geen enkel fundament. Het is puur gebaseerd op een visioen van waarschijnlijk een fantastische keizer, ik weet het niet. Ik heb er niet zoveel over gelezen. Maar het past niet in wat de bijbel zegt, het past niet in wat Josephus zegt. Het is gewoon onzin. Ook de route heb ik me niet aan gewaagd, omdat het ontzettend moeilijk is. Er worden heel veel plaatsnamen genoemd, de Bijbel is daar heel specifiek in, maar die plaatsen zijn allemaal van naam veranderd en het is heel moeilijk om ze terug te traceren. Ook is het verschrikkelijk moeilijk om duidelijk te stellen waar de Hebreeërs nou eigenlijk vandaan vertrokken, waar ze zaten. Ook daar zijn 20, 25 meningen over en ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet, ik kan het niet hard maken. Dat is wel met de rest van het verhaal en... ik kom hier niet om te speculeren. Ik kom gewoon laten zien wat er staat en wat er is en wat we wel weten. Dus die wielen heb ik eruit gelaten. Dat zijn 4-5 foto's van duikers met spaakwielen die overigens prima in de 18e dynastie, dat is de periode waarin de Exodus kwam, in die tijd worden die wielen gedateerd. Maar ik heb het er niet in zitten. Ik vond vooral wat de oversteek ruim voldoende. Ja? Nog meer mensen die daar zijn geweest en wellicht via de verzekering hun geld terug willen halen? Of... Want ik ben bereid om daar wel wat steun bij te verlenen. Nee. Ik ben er zelf niet geweest. Ik wou bijna zeggen nog niet, want ik heb hem ook niet gepland staan nu. Ik ben wel ontzettend nieuwsgierig naar de oversteekplaatsen Nuweiba, waar je als toerist wel gewoon naartoe kunt. Saudi-Arabië is verschrikkelijk moeilijk om een visum voor te krijgen. En mijn vrouw kende denk ik niet dat ik daar alleen of met haar naartoe zal gaan. Dus, dat is jammer.
Als je nou een boerka aan doet.
Ja, maar je mag niet krabben, hè, tijdens de pelgrimstocht. En dat vind ik toch wel prettig af en toe. En je wordt ontzettend snel betrapt natuurlijk, hè. Dat wisten jullie misschien niet, maar je mag als pelgrim niet krabben. Want dan... dat weet ik eigenlijk niet over. Het is onrein. Rijtsen. Ja, dat klopt. Daarom heb ik ook... ik heb 14 visies totaal verzameld uit hoofdzakelijk natuurlijk het internet. Je hebt in Nederland ook een 2 of 3 Egyptologen. Ik kan het even niet zo gauw vinden. Maar er zijn sites waar keurig wordt opgesteld wie welke datering noemt. En daar heb ik gewoon alles van meegenomen. Nogmaals over Amenhotep 2, van de 14 visies die ik had, waren er een stuk of 9 die hem op 1400 plaatsten. En dat kwam natuurlijk perfect uit met wat de Septuaginta zei. Ik heb dus eigenlijk allemaal van internet, van wat de Egyptenaren betreft. En ik wilde het niet op basis van één enkele Egyptoloog. Men is daar, het is ook heel moeilijk blijkbaar om farao's te dateren. En... dat loopt enorm uiteen. Bij Amenhotep komt men tussen 1387 en 1419. Ik heb daar geen gemiddelde van genomen. Ik heb gewoon gekeken naar de meeste van die 14. Die komen op 1400. En dan kom je angstig dicht bij de Septuagint. En dat vond ik fantastisch. Voor de rest ook zijn vader. Die wordt mijn zinziens. Want Josephus noemt hem niet bij naam in dat hoofdstuk 10. Maar wat hij daar allemaal schrijft... die vader, dat was trouwens weer de zoon van die vrouw die we hebben gezien. Nee, de man. Ik raak nu zelfs in slag. En die man heeft gigantisch veel steden veroverd. Ik meen dat er staat 350 steden in 19 jaar tot aan het huidige Turkije aan toe. En men noemt hem dan ook de Napoleon van Egypte. Ik weet niet of hij die naam toen al had. Waarschijnlijk niet. Maar dat heb ik niet onderzocht. Maar die vader, Josephus schrijft ontzettend veel over de strijdtochten van Mozes tegen Ethiopië. Die hij samen met die farao gedaan zou hebben. En ook dat past dus weer perfect in dit plaatje. Dat die farao zou zijn. Dus ja. Dat is het zo'n beetje wat betreft Egypte. En dan nog eens een keer die zoon die op een vreemde manier de macht claimt. Dan heb je dus vier farao's op rij. Die passen in het verhaal van hoe de Bijbel het vertelt. Dus het kan gewoon eigenlijk niet anders. Met de Joodse datering kom je er gewoon niet uit. Want dan kom je midden in een regeerperiode. En ja, dan houdt het onderzoek gewoon al heel snel op. Moet je ook zeggen, toen ik hier net mee begon, heb ik er naar gekeken. En had ik zoiets van, ja, hier kan ik niks mee eigenlijk. Tot voor kort ik ineens las dat de Septuagint een heel andere tijd noemde. En dat was wel heel bijzonder, ja.
Dus, ben je ook niet tegengekomen over de Amalekieten?
Ja, de Amalekieten worden omschreven als een zwerfvolk. De Bijbel plaatst ze ook niet echt af met grenzen. Dus dat is ontzettend moeilijk, waar die nou zitten. En ja, daar kan ik wel over gissen natuurlijk, dat is heel makkelijk. Maar het is ontzettend moeilijk te stellen. Je hebt in ieder geval Midjan, dan krijg je Edom. En dan zit je al links bij Kanaan en rechts ga je dan al naar de Ammonieten zijn het. Hè? Bij de rivier Arnon. Maar de Amalekieten worden als zwerfvolk omschreven. Die verwacht ik dus niet in die territoria. Overigens in Koningen, en dat is alweer een flinke tijd later, worden die volken opnieuw min of meer beschreven waar ze zouden hebben gelegen. En dan kom je weer de Amalekieten niet tegen. Ik denk dat ze in het noorden van de peninsula zaten, dicht tegen Edom aan. Maar dat is heel moeilijk. Maar dat is puur kijkend naar waar is nog ruimte voor een volk. Want waar ze precies zaten, dat kun je in de Bijbel in ieder geval niet vinden. Ja. Maar ja, daar hoef je geen aangrenzend land voor te zijn. Ik meen ook dat het met een verbond is geweest met andere volken. En dan kun je gewoon door hun territoria richting Kanaan. Dus het is, ja, het is moeilijk. Maar ja, dat is inderdaad wel gebeurd. Maar het is heel lastig reeds om te zeggen waar dat geweest is. Verder wordt er vaak nog opgeworpen, schiet me te binnen, dat Arabia, ja, daar wordt ook die peninsula mee wordt daarmee genoemd. Daar heeft men gelijk in. Maar wel de kanttekening dat pas gebeurde toen de Romeinen in 106 na Christus dat hele gebied annexeerden. En vanaf dat moment kwam het op de kaarten als Arabia. Dus in de tijd van Paulus, die het Arabia noemt, en alle theologen die ik dus al genoemd heb, die doelden niet op de peninsula. Dat is gewoon uitgesloten. Ja.
Ja. Maar
fantastische dingen voor het christendom gedaan. Ik zou zeggen, probeer dat maar eens voorbij te streven, Rijtse. Want er is ontzettend veel ook gebleven. En dat is heel vaak. Nou, daar zal ik het niet bij betrekken. Ik kan er nog wel eentje noemen waar Constantijn een vinger heeft gehad. Ja. Ik zat laatst over te denken. Het is voor heel veel mensen is het geloof en wat allemaal besloten is, is eigenlijk zo'n magnetron maaltijd. Die pak je, die warm je op en dan ga je lekker eten. Er zit geen smaak meer aan, er wordt niet over nagedacht. Men is, ja nee, u lacht, maar het is er allemaal uit. Maar het voelt wel enigszins. En zo moet je, denk ik, de traditionele christendom gewoon zien. Ook de heidenen, die hebben geen tijd meer voor wat fatsoenlijks. Die halen zo'n magnetronhap in die magnetron aan en klaar. Zelf niks aan doen. Gewoon lekker je leventje leiden. En dat is heel makkelijk, maar wel jammer. Want je ziet hoeveel spektakel er naar boven kan komen. Als je een beetje gaat onderzoeken of het nou allemaal wel klopt. Dan krijg je weer kruiden en smaak. En zie goed op temperatuur. Koelt niet snel af. En dan kan ik nog wel even doorgaan.
Goed. Die zijn er pas later neergezet aan beide kanten?
Ja, die in 1969 zijn ze daar gefotografeerd en onderzocht. Men heeft het toen aangegeven bij de Israëlische soldaten. De keer erop dat hij er kwam, ik weet alleen niet wanneer het is, maar ik dacht 1974, waren ze weg. En stonden er twee en die staan er nog steeds betonnen pilaren. Hij vermoedt, maar dat is op een basis van een vrij karig stukje dat Salomo ze daar heeft neergedaan. Nee, degene die dat gedaan heeft.
Degene die het onderzocht heeft.
Ja, dan moet je alleen even de naam. Nee, ik kan er even niet op komen. Nee, die was het niet. Die wist toen nog niet van zijn glansrijke carrière. Ja, de naam Salomo komt erop voor en vermoedelijk. En Salomo spreekt over een gedenksteen. Hè? Dat, ik weet niet of iemand daar, dat zal waarschijnlijk niemand even uit zijn hoofd de Bijbelplaats kunnen citeren. Maar hij spreekt over een gedenksteen voor de heren. En aan de hand daarvan denkt men dat daarom die pilaar. Maar ja, het feit is dat er aan beide kanten pilaren staan. Er is ontzettend veel videomateriaal ook. Maar dat kun je natuurlijk niet even simpel hier aan een zaaltje tonen. Ook zou dat ontzettend veel tijd in beslag nemen. Maar degene die internet hebben, zoek daarna. Want er is een hoop over te vinden. Ook videomateriaal en foto's. Dus ik hoop dat het in ieder geval geprikkeld heeft om zelf een beetje te gaan kijken. En, want er is nog veel meer over te lezen en te zien. Niemand meer? Dan draag ik het over aan jou, André.
Mag ik dan ontsluiten?
Ja.